أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This long, that you need to have seen, مر الحمد لله مد خنس على الله تبارك وتعالى. Same we met elkaar hier in een van de huizen van Allah تبارك وتعالى om onderricht te vinden in een van de grootste overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Een overlevering die zo gewichtig is dat imam Abu Dawood, de grote geleerde van de ahadith, heeft gezegd dat deze overlevering samen met drie andere overleveringen behoort tot de grondslag van het geloof. De overlevering die we vandaag zullen behandelen is de overlevering van Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir. De overlevering waarin hij zegt dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft horen zeggen: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Hier betreft het dus een duidelijke overlevering waar Abu Abdullah hoort van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelf. En we moeten niet vergeten dat Abu Abdullah An-Nu'man, dat hij behoorde tot een van de eerste van de Ansar, van de Khazraj, die was geboren in een toestand van een islamitische rijk. En hij was nog niet ouder dan 10 jaar op het moment dat de profeet sallallahu alayhi wasallam het leven liet. En de geleerden van de ahadith die zijn het erover eens dat een overlevering in het algemeen niet geaccepteerd wordt van een kind, behalve wanneer een kind volwassen wordt en dan op een volwassen leeftijd herinnert datgene wat hij heeft gehoord van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En hier betreft het zo een soort overlevering. Een overlevering waar Abu Abdullah rechtstreeks van de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gehoord dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Werkelijk, de toegestane zaken zijn duidelijk en werkelijk de verboden zaken zijn duidelijk en tussen hen zijn twijfelachtige zaken. En Abu Dawood heeft deze overlevering tot de grondslag van het geloof gemaakt vanwege het feit dat alle daden hierin worden besproken. Alle daden worden namelijk gekwalificeerd tot één van deze drie daden die we zojuist hebben genoemd. Een daad is ofwel een toegestane daad, ofwel het is een verboden daad, ofwel het is een twijfelachtige daad. En wat betreft de eerste twee categorieën, dan mag het duidelijk zijn dat het merendeel van de daden in de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala behoren tot een van de eerste twee categorieën. Ofwel de daad is een toegestane daad, ofwel de daad is een verboden daad. En het zijn in werkelijkheid maar weinig daden die behoren tot de twijfelachtige daden. En in feite verschilt een twijfelachtige daad van persoon tot persoon. Zo kan een twijfelachtige daad voor een persoon twijfelachtig zijn, terwijl het voor een andere persoon helemaal geen twijfelachtige daad hoeft te zijn, want deze persoon heeft kennis over deze zaken. We kunnen ook in het algemeen zeggen dat de meeste zaken, en dan hebben we het in het bijzonder over de zaken van de omgangsvormen, de zaken die wij mogen eten bijvoorbeeld, hoe we met elkaar om mogen gaan, daarover hebben we gezegd dat de uitgang daarvan is dat alles is toegestaan. Dus we kunnen gemakkelijk zeggen dat de meeste zaken toegestaan zijn en slechts weinig zaken verboden voor ons zijn. En als we kijken naar de toegestane zaken, dan kunnen we in het algemeen daarover dus zeggen dat de zaken die voor ons toegestaan zijn, in feite goed voor ons zijn. En de zaken die verboden voor ons zijn, dat deze zaken slecht voor ons zijn. Ook kunnen we zeggen dat naarmate een zaak gewichtiger is, belangrijker is bij Allah tabaraka wa ta'ala, dat er meer nadruk zal worden gelegd op deze gewichtige kwestie. Als we kijken bijvoorbeeld naar het grote gevaar van shirk, dan zien we ook dat er onomstotelijke bewijzen zijn en bewijzen in veelvoud die wijzen op het gevaar en op het verbod van shirk. En ook op andere grote zonden, zoals bijvoorbeeld het begaan van zina en het drinken van alcohol en andere gewichtige zaken. Wat betreft de duidelijk toegestane zaken, dan zien we dat Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran en de profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn sunnah op verschillende manieren bepaalde zaken toegestaan verklaart. Dit kan specifiek gebeuren, maar dit kan ook op een algemene wijze gebeuren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam of Allah tabaraka wa ta'ala kunnen zeggen, deze en deze kwestie is toegestaan. Bijvoorbeeld met de bewoording, uhillat lakum, voor jullie is toegestaan. Of, fala junaha alaykum, er is geen zonde voor jullie in dit en dit en dit. Of Allah tabaraka wa ta'ala zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, qul man harrama zinat Allah, wie verbiedt jullie de aangenaamheden, de schoonheden van Allah tabaraka wa ta'ala. Met andere woorden, hier stelt Allah tabaraka wa ta'ala een vraag en geeft daarmee aan dat het hebben, in dit geval, van aantrekkelijke kleding geen verbod is. Dat het dus toegestaan is voor de moslim om aantrekkelijke kleding te hebben. En als we kijken naar de beschrijving van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de Koran, dan zien we dat Allah tabaraka wa ta'ala om de mensen van de schrift erop te wijzen dat hij zeker is genoemd in hun voorgaande boeken, dan zien we dat Allah tabaraka wa ta'ala de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschrijft als degene die de boodschapper volgen, de ongeletterde profeet. En het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ummi werd genoemd, is niet zonder reden hier. Immers, deze toevoeging, een kenmerk van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die buiten kijf stond, waarover geen twijfel was, dat was reeds een zaak die werd benoemd in de schrift van Bene Israël. De ongeletterde profeet die ze bij hen in de Torah en de Injil beschreven vinden. En dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala vervolgens in algemene bewoordingen dat hij hen het goede beveelt en hen het verwerpelijke verbiedt. En hen de goede zaken toestaat en de verwerpelijke zaken verbiedt. En hij bevrijdt hen van de lasten en de boeien die op hen rusten. Algemene bewoordingen waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam de goede zaken toestaat en de verboden zaken, de verwerpelijke zaken verbiedt. En als we kijken naar de verboden zaken, dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala bijvoorbeeld in de Koran woorden met de volgende strekking. Zeg, mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is, en de zonde en de overtreding zonder recht, en dat jullie Allah deelgenoten toekennen waar hij geen gezag voor heeft gestuurd, en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten. En geleerden zoals Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh heeft over dit vers gezegd dat er hier sprake is van zonde in oplopende ernst. En vanwege het feit dat het vertellen over Allah van een bepaalde zaak, dat het zeggen over Allah zonder kennis, dat dit een grotere zonde is bij Allah tabaraka wa ta'ala dan het verrichten van shirk. Dus we zijn vaak geneigd om te denken dat shirk de grootste zonde is, maar onder de geleerden zijn er ook die zeggen dat niet shirk, het toekennen van deelgenoten aan Allah tabaraka wa ta'ala, de grootste zonde is, maar dat het vertellen over zaken van Allah tabaraka wa ta'ala waar geen kennis over is, dat dit een grotere zonde is. Immers shirk, die bega jij en dat richt jouw tawhid ten gronde. Dat zal jouw islam ten gronde richten. Alleen wanneer jij vertelt over Allah tabaraka wa ta'ala zonder kennis, dan zul je niet alleen maar jouw eigen geloof ten gronde richten, maar is het ook goed mogelijk dat jij andere mensen daarmee doet afdwalen en daarmee dus een groter gevaar oplevert dan alleen maar voor jouw eigen godsdienstige beleving. En wat betreft de twijfelachtige zaken, beste broeders en zusters, dan moeten we weten dat wat betreft de twijfelachtige zaken een zaak twijfelachtig kan zijn vanwege verschillende redenen. Zaken kunnen twijfelachtig zijn vanwege het tegenstrijdige bewijs die aanwezig is over een bepaalde kwestie. Is een bepaalde kwestie bijvoorbeeld toegestaan of is een bepaalde kwestie verboden? Neem het voorbeeld waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons verbiedt om staand te drinken. Maar het is overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam staand heeft gedronken. Het kan voor een persoon twijfelachtig zijn op dit moment. Hoe moeten deze overleveringen met elkaar in overeenstemming worden gebracht? Dit kan ervoor zorgen dat er onder de mensen onduidelijkheid bestaat over deze kwestie en dat deze kwestie daarmee een twijfelachtige zaak wordt. Ook is het voor de muqallid, voor degene die een wetschool volgt, of voor degene die een specifieke groep van geleerden volgt, een twijfelachtige zaak wanneer er onder deze geleerden een meningsverschil bestaat over een bepaalde kwestie. En wanneer er sprake is van zo'n meningsverschil, dan dient deze persoon beter weg te blijven van zo'n kwestie. En onder de geleerden zijn er ook die hebben gezegd dat wanneer één groep geleerden zegt dat een bepaalde kwestie verplicht is en een andere groep zegt die kwestie is niet verplicht maar aanbevolen, dat zo'n persoon dan beter die zaak dient te verrichten om weg te blijven van twijfelachtigheden. Want het niet verrichten van deze aanbevolen daad of deze verplichte daad, afhankelijk van welke mening je aanhangt, het niet verrichten van die daad met het argument dat dit slechts een aanbevolen daad is, is net als het verrichten van twijfelachtige zaken. Met andere woorden, wij dienen in zo'n geval, wanneer er dus meningsverschil is onder de geleerden over een kwestie, is het nou verplicht of is het slechts aanbevolen, dan is het zuiverder, dan is het geschikter voor de moslim om deze zaak wel te verrichten, zodat hij niet valt in twijfelachtige zaken. Er kan ook sprake zijn van een twijfelachtige zaak op het moment dat het verrichten van een zaak die halal is, er bij een persoon toe leidt dat deze persoon daardoor zaken gaat verrichten die haram zijn, of zaken die verplicht zijn niet meer zal verrichten. Het is bijvoorbeeld halal voor een persoon om te trouwen. Maar wanneer het huwen ertoe leidt dat deze persoon andere zaken zal verrichten die haram zijn, hij zal zijn vrouw onrecht aandoen, hij zal andere zaken verrichten die haram zijn, dan is dit trouwen voor hem een twijfelachtige zaak geworden. Een ander voorbeeld. Het is toegestaan voor de moslimman en voor de moslimvrouw om intiem te zijn met elkaar tijdens de dagen van de maand Ramadan, zolang dit maar niet zal leiden tot een staat van al-junub. Maar het is dus toegestaan om, laten we het zeggen, te fozen met je echtgenoot. Maar wanneer een persoon weet dat dit voor hem te moeilijk is, dan is dit voor hem tevens een twijfelachtige zaak geworden. Tot een andere groep van de twijfelachtige daden behoort, zoals sommige van de geleerden hebben gezegd, de makruhat, de afgeraden zaken. Iemand zou kunnen denken, een bepaalde kwestie is makruh, is afgeraden. Als we kijken naar de fiqh, dan weten we, wanneer we een afgeraden zaak laten, dan is het beter voor ons en dan zullen we daarvoor beloond worden. Wanneer we dit doen, omwille van Allah tabaraka wa ta'ala, dan zullen we daarvoor de beloning krijgen. En wanneer we dit doen, dan zullen we daar niet voor gestraft worden. Dat is in eerste instantie zo. Maar we moeten kijken dieper en nader op deze kwestie. Wanneer iemand twijfelachtige zaken verricht, wanneer iemand zaken verricht die afgeraden zijn, dan zal het zo zijn dat voor hem het verrichten van zaken die haram zijn, makkelijker worden gemaakt. Het zal voor hem gemakkelijker worden om te vervallen in haram. Vanwege deze reden hebben sommige geleerden gezegd dat ook de makruhat, de afgeraden zaken, behoren tot de shubuhat, tot de twijfelachtige zaken. Een andere reden waarom de afgeraden zaken behoren tot de twijfelachtige daden, is vanwege het feit dat iemands hart en het licht dat in zijn hart is, en de licht van taqwa en de licht van de leiding in zijn hart gedoofd zullen worden vanwege het veelvuldig begaan van dit soort twijfelachtigheden. Dus het is voor een moslim beter om weg te blijven van deze twijfelachtigheden. Dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yani het oordeel daarover, het oordeel of deze zaak nu halal is of haram is, daarover zijn maar weinig mensen op de hoogte. Dit betekent dus niet dat die kennis daarvan niet aanwezig is. Immers wanneer we zouden zeggen dat de kennis over deze kwesties niet aanwezig zou zijn, zou dat betekenen dat niet alle kennis over het geloof aanwezig is. En dit zou in strijd zijn met vele verzen in de Koran, zoals bijvoorbeeld Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Verzen waarin Allah tabaraka wa ta'ala duidelijk spreekt over de vervolmaking van de islam en ook bewijzen vanuit de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin duidelijk naar voren komt dat alles van het geloof is overgeleverd. En de profeet sallallahu alaihi wasallam ook heeft gezegd, en deze hadith is natuurlijk ook eerder voorbijgekomen in deze les, dat er geen kwestie is die de mens zal weghouden van het vuur, of de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft daarover verteld. En er is ook geen kwestie die de mens nabij het paradijs brengt, of ook daarover heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn umma ingelicht. Het betreft hier dus geen zaken waarover de kennis niet aanwezig is, maar het gaat erover dat er kennis aan afwezig is bij vele mensen die daarover het oordeel niet kennen. Is deze kwestie halal of deze kwestie haram? En dan vervolgens leren wij dat het vanuit de taqwa, vanuit de godsrucht voor een persoon is, dat hij wegblijft van deze twijfelachtigheden. En het was al-Hasan al-Basri, radiyallahu an, die heeft gezegd dat het taqwa, godsvrucht, onder de godsvruchtige aanwezig zal blijven, zolang zij maar zaken zullen vermijden die halal zijn, uit angst dat zij zullen vervallen in zaken die haram zijn. Dus je zult zien dat de godsvruchtige persoon zichzelf beschermt door bepaalde zaken die toegestaan zijn voor hem niet te verrichten, uit angst dat hij vervalt in een kwestie die wellicht twijfelachtig is en wat daarna komt natuurlijk wat haram is. Daarom hebben sommige van de geleerden gezegd dat twijfelachtige zaken, dat dat niets anders is dan een grens die je overschrijdt. Dat het niets anders is dan een seinpost. Een plek die je overschrijdt en die voor jou een alarm zouden moeten zijn. Zodat jij duidelijk begrijpt dat het voor jou een punt heeft bereikt waarop je makkelijk komt te vervallen in de zaken die haram zijn. Degene die zichzelf veilig stelt van deze twijfelachtige zaken, daarover zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, die heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer. Het veiligstellen van zijn religie is het veiligstellen van zijn band met Allah tabaraka wa ta'ala. Met andere woorden, hij heeft zijn religie, zijn band met Allah tabaraka wa ta'ala in stand gehouden. En wat betreft zijn eer, hier betreft het de band van de dienaar met zijn medemens. En onder de eerste geleerden waren er die zeiden, zoals Ibn Rajab, dat wanneer iemand zich bezighoudt met twijfelachtige zaken en de mensen hebben vervolgens over hem vanwege zijn eigen daden een beeld dat deze persoon zich bezighoudt met slechte zaken, dan moet deze persoon deze mensen niet verwijten voor het feit dat ze slecht over hem denken. Immers, hij heeft het over zichzelf geroepen, dat de mensen zo over hem denken. Het kan namelijk zo zijn, zoals ook Sheikh Ibn Uthaym rahmatullahi alayhi heeft gezegd, dat iemand een twijfelachtige zaak verricht, en het betreft hier in zijn ogen een twijfelachtige zaak, terwijl het bij de mensen duidelijk is dat het hier gaat om een verboden zaak. En hij denkt nog steeds dat hij bezig is met een twijfelachtige zaak. En de mensen zullen over hem zeggen, kijk hoe die persoon zich inlaat met zaken die haram zijn. Vandaar dat zo'n persoon niet raar op moet kijken als andere mensen slecht over deze persoon praten. En zoals Ibn Rajab heeft gezegd, deze persoon moet deze mensen ook niet aanspreken vanwege het feit dat ze slecht over hem praten. En we vinden daarin ook bewijzen in de handelswijze van de profeet sallallahu alayhi wasallam, toen hij met een van zijn vrouwen, Safiya radiyallahu anha, aan het praten was en er twee mannen voorbij kwamen en zij zagen de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de profeet sallallahu alayhi wasallam liet deze gebeurtenis niet voorbij gaan, of hij ging naar deze mannen toe en legde hen duidelijk uit dat het hier een van zijn vrouwen betrof, namelijk Safiya radiyallahu anha, zodat deze mannen niet weg zouden gaan en vreemd zouden denken over de profeet sallallahu alayhi wasallam. Met andere woorden, hij zorgde ervoor dat er geen gelegenheid voorbij ging waarin de mensen verkeerde gedachten zouden kunnen ontwikkelen over hem. En zo dient de moslim ook te zijn. Hij dient ervoor te zorgen dat hij wegblijft van twijfelachtige zaken, zodat de mensen zijn eer niet zullen aantasten. Deze hadith, beste broeders en zusters, die leert ons een belangrijke stelregel in de islam, die ervoor zorgt dat vele zaken die halal zijn, haram kunnen worden. Wat is die stelregel? Wat is die belangrijke stelregel die verscholen ligt in deze hadith? Een stelregel die ervoor heeft gezorgd dat sommige geleerden bijvoorbeeld hebben gezegd dat een zaak die op zich halal is, neem bijvoorbeeld het rijden van de auto, voor vrouwen haram zou kunnen zijn vanwege deze stelregel die te vinden is in deze hadith. Wat is die stelregel? Die stelregel, beste broeders en zusters, is saddud dari'a. Het sluiten van de mogelijkheid tot een bepaalde kwestie die haram is. De profeet sallallahu alayhi wasallam komt namelijk met een parabel. Die komt namelijk met een vergelijking. Waarin hij zegt dat iedereen zijn territorium heeft. Dat iedereen een eigen grondgebied heeft. En het was bekend onder de Arabieren dat de notabelen onder hen grond hadden. Privégrond dat slechts bedoeld was voor hun vee om op te grazen. En wanneer er dan een persoon zou komen, een herder, om zijn vee te laten grazen, dan zou deze persoon ervoor zorgen dat hij niet te dicht in de buurt van dit privégrond, van deze notabelen, zou komen met zijn vee. Uit angst voor het feit dat vervolgens een van zijn schapen wellicht zou afdwalen en de grens zou kunnen overschrijden en daar op de weidegrond van deze notabele zou kunnen grazen. Deze herder is verstandig en blijft er van weg. Waarom zou hij zichzelf moeilijk maken en zich bevinden op deze grens en constant moeten opletten of niet een van zijn schapen vervolgens afdwaalt naar de andere kant? Zo heeft hij voor zichzelf de mogelijkheid ontnomen om rustig pauze te nemen, om rustig de tijd te nemen om te eten, heeft hij zichzelf vele problemen wellicht op de hals gehaald. Vandaar dat de verstandige herder wegblijft van deze zaken. En deze stelregel van Seddu Dari'a zorgt er dus voor dat niet alleen maar een bepaalde kwestie haram is, maar dat ook de weg ernaartoe haram is. En deze qa'ida, deze stelregel zorgt er dus ook voor dat een zaak die op zich niet verboden hoeft te zijn, er toch toe kan leiden dat een bepaalde kwestie verboden is vanwege het feit dat er een groter gevaar achter schuilt. En een andere zaak die is verboden vanwege deze stelregel bijvoorbeeld is het feit dat een man en een vrouw die vreemd zijn voor elkaar, die met elkaar kunnen huwen, niet met elkaar aanwezig mogen zijn in een afgesloten ruimte. Immers het gevaar dat erachter schuilt is aanwezig, namelijk het gevaar van het vervallen in zina. En ook wat ik net zei, het feit dat sommige van de geleerden hebben gezegd dat het rijden van de auto door de vrouw verboden is, niet op zich, want ook in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam zouden sahabiyat rijdieren gebruiken, maar sommige van de geleerden hebben zich gebaseerd op het feit dat vanwege het rijden van de auto het voor kan komen dat een vrouw terecht kan komen op plaatsen ver afgelegen en dan vervolgens in de problemen kan geraken. Dat wil nog niet zeggen dat deze uitspraak van de geleerde de juiste uitspraak is. Het dient gezegd te worden dat andere geleerden dit ook hebben toegestaan voor de vrouwen, maar het kan van plaats tot plaats veranderen wanneer je bijvoorbeeld leeft in een omgeving die afgelegen is en waar weinig mensen zijn en waar dit wel zeker tot de nodige problemen zou kunnen leiden. Dus de verstandige moslim die blijft weg van twijfelachtige zaken en die zorgt er ook voor dat hij wegblijft van zaken die leiden naar datgene wat haram is. Deze stelregel, beste broeders en zusters, komt niet overigens alleen maar voort uit deze hadith, maar komt bijvoorbeeld ook voort uit het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran: Tilka hududullahi fala taqrabuha. Dit zijn de grenzen van Allah tabaraka wa ta'ala en nadert deze niet. Yani kom niet in de buurt van de grenzen van Allah tabaraka wa ta'ala. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala over ontucht en overspel: Wala taqrabu zina. En nadert de ontucht niet. Innahu kana fahishatan wa ksa'a sabila. Nadert de ontucht niet. Yani zelfs de weg die er naartoe leidt is haram verklaard in de islam. Allah zegt vervolgens: waarlijk, het is een zedeloosheid en een slechte weg. En dan vervolgens heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam het over een schijnbaar heel ander onderwerp. Hij zegt vervolgens namelijk dat er in het lichaam zich een mudra, een vleeskousel bevindt, dat wanneer dit in orde is, de rest van het lichaam ook in orde is. En wanneer dit verdorven is, de rest van het lichaam ook verdorven is. Nou kan de vraag zich voordoen: wat heeft deze zin te maken met het voorgaande gedeelte van deze overlevering, waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam een zeer aantrekkelijke parabel geeft die begrijpelijk is voor de Bedouïen, die begrijpbaar is voor ons in deze tijd en die ongetwijfeld ook begrijpbaar zal zijn voor mensen vele eeuwen na ons? Waarom heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam het eerst over zo'n parabel? En heeft hij het eerst over een onderwerp dat te maken heeft met de fiqh, met wat halal is en wat haram is en wat behoort tot de shubuhat, tot de twijfelachtigheden? En dan gaat de profeet sallallahu alayhi wasallam vervolgens naar een kwestie van het hart. Een kwestie dat behoort tot de aqida van de gelovigen. Hoe zijn die twee zaken met elkaar te rijmen? Het eerste gedeelte van de overlevering en deze volgende gedeelte. Zijn het twee aparte onderdelen die op de een of andere manier maar bij elkaar zijn gezet, omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een ander onderwerp begon? Of is er een verband tussen deze twee zaken? Er is een verband. Natuurlijk, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt niet zomaar iets. Dat mag duidelijk zijn. Maar wat is dan vervolgens het verband? Op het moment dat je bezig bent met zaken die halal zijn, dan blijft jouw hart puur. Dan blijft jouw hart rein. En op het moment dat jij je bezig gaat houden met twijfelachtigheden, op het moment dat jij je gaat bezighouden met zaken die haram zijn, dan zul jij vervolgens jezelf en jouw hart daarmee te gronden richten. Met andere woorden, er is een duidelijk verband tussen het eerste gedeelte van deze overlevering en het laatste gedeelte van deze overlevering. Zo leert Allah tabaraka wa ta'ala ons het belang van een zuiver hart. Wanneer Allah tabaraka wa ta'ala zegt, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, yani er zal een dag zijn waarop maal, bezittingen en je nageslacht, je zonen, je dochters, je van geen enkele baat kunnen voorzien. Ze zullen je geheel niks baten. Maar wat zal je dan wel baten op die dag? Dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala, illa man ata Allah bi qalbin salim. Alleen degene die tot Allah komt met een puur hart, hij zal baat hebben van zijn pure hart. En niet van zijn rijkdommen. En niet van zijn nageslacht. En al dit soort andere zaken waar wij in dit wereldse leven zo naar streven. Dus dit laat wel het belang zien van het hart. En de gelovige persoon zal er dus voor dienen te zorgen dat zijn hart immers altijd zuiver blijft. En wat betreft een zuiver hart, het tegenovergestelde is ook waar. Het verrichten van twijfelachtigheden en het verrichten van zonde zal ervoor zorgen dat je hart verduistert, dat je hart donker wordt en uiteindelijk versteent. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala bijvoorbeeld, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nee, rana, yani de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die leert ons in verschillende overleveringen dat iedere keer wanneer de dienaar een slechte daad verricht, dan wordt er een kleine zwarte stip op zijn hart geplaatst. En deze zwarte stippen worden raan genoemd. En vanwege de zonde die zij verrichten dus, raakte hun harten bedekt. En iedere keer wanneer de gelovige persoon een goede daad verricht, dan worden deze zwarte stippen verwijderd door witte stippen. En wallahu a'lam hoe dit zich voordoet. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die spreekt niet uit ijdele praat. Dus we zien hier dat het hart verlicht kan worden en dat het hart verduisterd kan worden. En wat betreft de tekenen van een puur hart, dan moeten we weten dat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayhi heeft gezegd dat er veel bewijzen zijn voor het feit dat de mens van nature geneigd is tot een zuiver hart. Dat de mens van nature tevreden is en ernaar verlangt om Allah tabaraka wa ta'ala te aanbidden. En verschillende bewijzen daarvoor draagt hij aan. Zo weet iedere persoon dat hij behoort tot het hiernamaals. En hij verlangt naar het hiernamaals. En dit wereldse leven ziet hij als niets anders, de oprechte persoon, als niets anders dan een gevangenis, dan een opsluiting. En hij wil uiteindelijk terug naar zijn oorspronkelijke verblijfplaats. Een ander bewijs voor het feit dat de persoon een zuiver hart heeft, is dat wanneer hij een zonde verricht, ja ook wanneer je een zuiver hart hebt, ook wanneer je een gelovige bent, kun je zonde verrichten. Ook de sahaba in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam begingen zonde. Alleen het feit was dat wanneer zij een zonde verrichten, deze zonde in hun harten stokte. En dit ervoor zorgde dat zij onmiddellijk berouw toonden. En zo is het ook met de persoon met een zuiver hart. Wanneer hij een zonde verricht, dan stokt dit in zijn hart. En zal hij weldra vergeving vragen en berouw tonen bij Allah tabaraka wa ta'ala. En ook is het zo dat wanneer deze persoon zijn adhkar mist, zijn lofprijzingen in de ochtend en in de avond, en het reciteren van de Koran mist, dat hij zich slechter voelt dan dat wanneer hij zijn bezittingen zou kwijtraken. Dit zijn allemaal tekenen voor het feit dat zijn hart zuiver is. Ook is een bewijs voor het feit dat zijn hart zuiver is, dat hij meer blijdschap ervaart wanneer hij Allah tabaraka wa ta'ala aanbidt, dan dat hij bijvoorbeeld zou kunnen ervaren wanneer hem rijkdom toekomt, of wanneer hij eet en drinkt en andere geneugten ervaart. Maar de aanbidding van Allah tabaraka wa ta'ala geeft hem meer blijdschap. En wanneer hij begint met het verrichten van het gebed, dan vergeet hij zijn dagelijkse beslommeringen. Dan vallen alle zorgen van hem af. En dan voelt hij werkelijke rust. Dan is hij bezig met communicatie met Allah tabaraka wa ta'ala. En een ander bewijs voor het feit, een ander teken voor het feit dat het hart van een persoon zuiver is, is dat deze persoon gieriger is met zijn tijd dan dat hij is met zijn eigen bezittingen. Maar net als het lichaam ziek kan worden en de ledematen ziek kunnen worden, kan ook het hart ziek worden. En wanneer het hart ziek wordt, dan uit dit zich ook in verschillende tekenen. En dan zul je zien dat het voor een persoon gelijk is of hij nou een zonde verricht of een goede daad verricht. Sterker nog, deze persoon is blij wanneer hij een zonde verricht. Zijn hart is zo verdorven geraakt, zo verduisterd, dat de zonde niet meer in hem stokt, maar dat hij hier tevredenheid in heeft gevonden. En een ziek hart uit zich ook in het feit dat een persoon zich bezighoudt met bijzaken en zich niet bezighoudt met hoofdzaken. Hij is bezig met futiliteiten, met onbelangrijke zaken, met kleinigheden, terwijl hij de grote zaken uit het oog is verloren. Ook heeft deze persoon geen acceptatie meer voor de waarheid en houdt hij zich bezig met valse zaken. En is hij makkelijk toegankelijk voor twijfelachtigheden en voor misconcepties. Zo zul je bijvoorbeeld sommige mensen urenlang kunnen horen praten over of nou de hijab wel of niet verplicht is, of dat alcohol nou wel of niet verkocht mag worden aan ongelovige mensen, terwijl dit in feite zaken zijn die blijk geven van ziekte in iemands hart. Zo zal die eerder bewijzen aannemen van orientalisten die deze zaken wel toestaan dan van moslimgeleerden die deze zaken duidelijk verbieden. En zo heeft deze persoon ook helemaal geen behoefte aan gezelschap van rechtgeschapen mensen. En zoekt hij daarentegen de gezelschap op van verdorven mensen. Wanneer hij in de aanwezigheid is van de mensen van taqwa, dan voelt hij zich niet op zijn gemak. Iemand die rookt, iemand die alcohol drinkt, die raakt benauwd op het moment dat hij niet aan zijn volgende shot komt. Op het moment dat hij niet zijn volgende sigaret kan krijgen. Op het moment dat zijn glas niet vol is. En aangezien hij dit niet kan vinden bij de mensen van godsvrucht, dan gaat hij maar de mensen die verdorven zijn opzoeken. De khatib, die kan de meest vurige toespraken houden en de meest welbespraakte lezingen houden, waardoor de harten van de mensen beginnen te sidderen en de ogen beginnen te tranen, maar bij hem brengt het helemaal niks teweeg. Waarom? Omdat zijn hart omringd is met deze raan, met de uitkomst van zijn slechte daden. Beste broeders en zusters, deze hadith die leert ons dat de daden, alle daden, behoren tot deze drie groepen. Tot de zaken die halal zijn en de zaken die haram zijn. En sommige geleerden hebben gezegd, eigenlijk zijn er maar twee daden. Er zijn zaken die halal zijn en zaken die haram zijn. En de zaken die onduidelijk zijn, die twijfelachtig zijn, die zijn twijfelachtig vanwege het feit dat op een bepaald tijdstip bij een persoon kennis afwezig is, terwijl het bij een ander wel aanwezig is. Deze mening wordt overigens ook weerlegd door andere geleerden. Maar het moet duidelijk zijn voor ons dat wij ons niet moeten verstoppen achter de gedachte, iets is een twijfelachtige zaak, dus ik kan het wel verrichten. De moslim die zorgt ervoor dat hij vanuit zijn goede islam, vanuit zijn godsvrucht, dat hij wegblijft van zaken die twijfelachtig zijn. Zodat wanneer hij achteraf erachter komt dat een zaak waarvan hij in eerste instantie dacht dat het twijfelachtig is, maar achteraf is hij erachter gekomen dat het verboden is, dat hij niet laakbaar heeft gehandeld, dat hij niet aansprakelijk kan worden gehouden, immers hij is er van weggebleven. Een persoon kan zich niet verstoppen achter het excuus dat een bepaalde kwestie twijfelachtig was en dat hij het daarom heeft verricht. Ook wanneer hij het verricht en achteraf wordt hem duidelijk dat het twijfelachtig was, is hij strafbaar daarvoor. Dus we leren dat de daden gecategoriseerd worden in toegestane zaken, in verboden zaken en in twijfelachtige zaken. Ook leren we de manier waarop wij onze hart zuiver kunnen houden, namelijk door weg te blijven van deze laatste twee daden. En door ons bezig te houden met de zaken die halal zijn. Ook al zijn die weinig in de gedachten van vele mensen. Wanneer de moslim wordt gevraagd, mogen jullie niet uitgaan? Mogen jullie niet drinken? Mogen jullie naar het strand gezellig bij jongens en meisjes zitten? Dan lijkt het misschien voor deze mensen veel wat verboden is en weinig wat toegestaan is. Terwijl in feite datgene wat verboden is, beperkt is met betrekking tot datgene wat toegestaan is. Maar deze mensen zullen vanwege het feit dat zij voor zichzelf allerlei barrières opwerpen, nooit ertoe gebracht worden om naar deze kwesties te kijken als een gemakkelijke zaak. En daarom zullen ze voort blijven gaan in hun onwetende gedrag. Het leert ons ook dat Allah tabaraka wa ta'ala trots heeft. Het leert ons ook dat Allah tabaraka wa ta'ala niet graag ziet dat zijn dienaar zich bezighoudt met zaken die haram zijn. En daarom waren ze zelf bekend om het feit dat ze zeiden, kijk niet naar de grootte of naar de kleinheid van een zonde, maar kijk naar degene tegenover wie je dit verricht. Kijk niet naar, oh, het is maar een kleine zonde, het maakt niet uit. Maar kijk tegenover wie je het verricht. Je verricht het tegenover Allah tabaraka wa ta'ala. En Ibn Mas'ud radiyallahu an, pleegde te zeggen dat de verstandige persoon kijkt naar de zonde en het ziet als een grote berg die rust op zijn schouders en elk moment zijn rug kan breken. En de onverstandige persoon die kijkt naar de zonde en die wuift het weg alsof het een of andere vlieg is die in zijn blikveld is gekomen. Maar de verstandige persoon, hij weet dat ook een berg bestaat uit allerlei kleine steentjes op elkaar gestapeld. Dus we leren uit deze hadith ook dat Allah tabaraka wa ta'ala niet graag ziet dat zijn dienaar vervalt in zaken die haram zijn. En we leren dat de verstandige persoon dus wegblijft van deze kwesties. En we leren ook dat deze hadith een weerlegging is van de mensen die zeggen: mijn hart is in orde. Wanneer je hem aanspreekt op het feit dat hij niet het gebed verricht. Ja, maar mijn hart is in orde. Hoeveel mensen gebruiken dit excuus niet? Dan zeggen we tegen hen wat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. In salahat, salahat sa'irul jasad. Als het in orde zou zijn, dan zou de rest van het lichaam ook in orde zijn. Met andere woorden, dan zouden we niet zien dat je slechte daden verricht. Dan zouden we juist zien dat je het gebed met ons zou komen mee verrichten. Dan zouden we zien dat je verblijd zou zijn met de zaken die halal zijn. Dan zouden we zien dat de zonde jou zodanig ongerust maakt dat je snel terugkeert naar Allah tabaraka wa ta'ala. We leren ook uit deze hadith het belang van het hart. En het feit dat de moslim zich dient te waken over het in stand houden en het puur houden van het hart. Beste broeders en zusters, ik zal het hierbij laten inshallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah anni khairan.